Broeders en zusters, ik wil vanmorgen u eerst één of twee versen lezen uit Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 33, waar staat: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren, wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De doxologie wordt het genoemd. De doxologie, de lofzang. Maar omdat het een lofzang is, mag het wel plechtig, dus wordt het doxologie, met een X, ja. De doxologie uit Romeinen hoofdstuk 11, waar de apostel inderdaad in zo'n lofzang, zullen we dan maar zeggen, uitbarst. En ja, om een of andere reden staat het schriftgedeelte los van wat vooraf ging, los van wat volgt, staat midden in de Romeinenbrief, en dat is het dan. En als wij het schriftgedeelte lezen en er niet bekend mee zijn, zouden wij misschien gedacht hebben dat het deel uitmaakt van een van de psalmen. Dan word ik prompt naar psalmen verwezen in mijn Bijbel, bij deze woorden. En wij komen vermoedelijk niet eens op de gedachte dat deze woorden wel eens zouden kunnen staan. Bijvoorbeeld in Romeinen 11, een van de moeilijkste hoofdstukken wellicht van heel de Romeinenbrief. In middenin een uitgebreide, wat wij noemen theoretische, uiteenzetting. En toch staat het daar. De woorden van deze verzen zijn niet zo vreemd. In de eerste plaats niet, omdat we woorden van gelijke strekking ook elders in de Bijbel vinden. Maar aan de andere kant meer in het bijzonder, omdat velen zo zonder meer met gemak met deze woorden instemmen, daar hebben zij een goede reden voor. Het ontslaat hen van een heleboel werk. Daar komt het in de praktijk op neer. En zij hoeven dan ook niet op zondagmorgen om 10:00 in Leerdam samen te komen. Want de wijsheid en de kennis Gods is toch ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk. Dus waar beginnen we eigenlijk aan? Waarom zouden wij ons best doen om na te speuren of om te doorzoeken of zoiets? Want de mens is toch niet in staat om de goddelijke dingen te begrijpen. Zo gaat dat. Aan de andere kant, er zijn er ook die vermoedelijk dankbaar zijn voor deze uitspraken om nog andere redenen. Het geeft hen namelijk de gelegenheid dat waar de mens toch die wijsheid Gods niet kan doorzoeken of doorgronden of naspeuren, geeft het hem de gelegenheid om daar dus zijn eigen theorieën, meestal theologieën, voor in de plaats te stellen. Het geeft hem de ruimte om zijn eigen ideeën op te bouwen enzovoort. Want Gods ideeën, of Gods wijsheid, waarheid, ja, wie zal het zeggen? Wat is dat? Men kan het toch niet doorzoeken of naspeuren enzovoort. Daar dienen dit soort versen in de praktijk dikwijls voor. Ze worden ook gebruikt, niet in de laatste plaats overigens, maar ze worden ook gebruikt daar waar met grote stelligheid bepaalde leringen verkondigd worden en vervolgens bestreden worden. Zo werkt dat ook. Want als men zijn eigen gelijk vanuit de schrift niet kan aantonen, het klinkt wat lomp zoals ik het nu zeg, zo bedoel ik het niet, maar ik weet zo gauw niet hoe je het anders moet zeggen. Waar men zijn eigen gelijk uit de schrift niet kan aantonen, kan men zich uiteindelijk nog altijd verexcuseren met, nou ja, de wijsheid en de kennis Gods is toch ondoorzoekelijk en Gods oordelen zijn onnaspeurlijk enzovoorts. Zo van, nou ja, bij benadering kunnen wij het weten en heb ik gelijk. En voor zover er wat tegen in te brengen valt, valt dat in de categorie van, nou ja, het is eigenlijk uiteindelijk onnaspeurlijk. Dus dan heb je altijd een achterdeur om door weg te vluchten, denk ik altijd. Maar goed, ik verzin dat niet, want dit soort dingen zijn juist de aanleiding voor mij om zo'n schriftplaats dan maar eens gewoon op te zoeken. En dus te kijken wat er dan staat en wat er niet staat en in welk verband het staat enzovoorts. Want daar gaat het per slot bij bestudering van het woord Gods altijd om. Namelijk, niet alleen wat staat er precies, maar ook waar staat het en in welke samenhang enzovoorts. En dan zijn dit soort versen bijster interessant. Neemt echter niet weg dat natuurlijk volledig waar is wat er staat. Namelijk dat die wijsheid en de kennis van God, het is uiteraard een synoniemia, de wijsheid en de kennis van God zijn of is nou eenmaal zo diep, dan wel zo rijk, want dat zijn ook synoniemen, dat de mens daar volledig in verdwaalt. Het is ongeveer zoals wij aankijken, en wij mensen in het algemeen aankijken tegen de wereld als zodanig. Wij kijken in één groot gat, in de ruimte heet zoiets. Leuk, hè? Vanuit de aarde gezien, vanuit menselijk standpunt gezien, is de ruimte één groot zwart gat. Laat nou geleerden hebben uitgevonden dat er in dat zwarte gat ook nog zwarte gaten zijn. Ik vind het altijd een prachtverhaal. Hoezo zwarte gaten? Er is één groot zwart gat. Kijk, s'nachts maar eens naar boven. Er is één groot zwart gat hier en daar met een lekje erin. Zodat er wat licht doorschijnt, maar laat me zitten. Maar zoiets, maar voor de rest één groot zwart gat. Een grote ruimte. Men verliest er zich in. De meeste mensen hebben ook geen voorstelling van dat wereldbeeld zoals ons dat dan door de wetenschap in elk geval wordt voorgehouden. Zo onmetelijk groot, zal ik maar zeggen. Men verdwaalt erin. Dat is de hemel. Nou, in elk geval, die rijkdom, die wijsheid, of die rijkdom en diepte van de wijsheid en van de kennis Gods, is inderdaad zo groot. Dat staat niet alleen hier, maar het wordt ook elders uiteengezet. Bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 3. Daar gaat het echter niet slechts over de wijsheid of kennis Gods, maar gaat het zelfs nog dieper, wordt het nog abstracter, namelijk dan gaat het over de liefde Gods, maar het hangt er rechtstreeks mee samen. Dat is ook in een soort doxologie, een soort lofzang, echter het komt daar tot ons in de literaire vorm van een gebed, zo heet dat, hè? De vorm van een gebed. Waar de apostel zijn knieën buigt vanaf vers 14 van Efeze 3. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Het hangt samen met uit hem zijn alle dingen. Uit vers 36 van Romeinen 11 weer. Hè? Maar goed, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom. Naar de rijkdom zijn er heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld dan wel gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij. En ook bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En hier wordt dus gesproken, laten we zeggen, over de onmetelijke grootte van de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Niettemin staat het woord kennen of kennis dus twee keer in vers 19. Hè? Bekennen en die de kennis te boven gaat. Want kennen, een iets sterkere vorm dan het begrip weten, maar kennen heeft altijd de betekenis van deel hebben aan, en daarom is het synoniem met liefhebben. En dat woord heeft in het Nederlands ook inderdaad die betekenis. Maar het gaat om precies hetzelfde. Let dan wel op dat weliswaar hier gesproken wordt over die onmetelijke kennis dan wel liefde van God, hier in Efeze 3... Maar dat niettemin de apostel bidt tot God, opdat hij zou geven, vers 16, opdat hij zou geven dat wij naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt zouden worden door zijn geest, zodat op een of andere wijze door de kracht Gods, dan wel door de geest Gods, wij versterkt zouden worden en dus onze capaciteiten als het ware vergroot zouden worden om deze liefde Gods te kennen en om daar deel aan te hebben. En dus ook om deel te hebben aan deze kennis. Met andere woorden, het mag dan misschien zo zijn dat voor de mens het een en ander onmogelijk is. Niettemin wordt hier gesproken over de kracht Gods, de geest Gods, de liefde Gods enzovoorts, die wij zouden ontvangen en waarvoor de apostel Paulus dan ook bidt. En hij bevestigt dat ook nog een keer, helemaal aan het eind, in vers 20 namelijk van Efeze 3. Hem nu, zij de heerlijkheid, want daar gaat de zin pas verder in vers 21. Hem, zij de heerlijkheid. Maar er komt zo'n lange tussenzin ter aanduiding van wie die hem is, dat het hem daarna herhaald wordt aan het begin van vers 21. Maar in de tussenzin staat dan dat het degene is die machtig is meer dan overvloedig. Paulus weet wat hoor, waar het gaat over vergelijkende trap en overtreffende trap en dat soort dingen hoor. Die kan er wat van, hè. Nou goed, die meer dan overvloedig doet, hè? Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. En begrijp je me goed? Het mag dan zo zijn dat hij machtig is om meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, boven al wat in onze harten, dan wel ons verstand, maar opkomt. Dat betekent natuurlijk zo zonder meer niks, als het niet zo zou zijn dat hij niet alleen machtig is om dat te doen, maar hij doet dat ook. Nou ja, onder bepaalde condities, maar daar gaat het nou over. En deze uitdrukking van aanbidding aan het eind van dit gebed sluit natuurlijk aan bij het voorgaande. Hij is namelijk machtig om ons naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht te versterken door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in onze harten zou wonen en wij in de liefde geworteld en gegrond zouden zijn en wij ten volle zouden begrijpen met al de heiligen welke de breedte, lengte en diepte en hoogte zijn en bekennen de liefde van Christus enzovoorts. Daar gaat het om. Hij kan dat doen. En let op dat er dan ook staat in vers 18, opdat gij ten volle kondet, dat wil zeggen zou kunnen. Als je het afkorten krijg je dus die dt-vorm, hè? Daar komt onze dt vandaan. Nou goed, opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen. Dat kan dus, maar daar is wel wat voor nodig. En wat er voor nodig is, zou komen van Gods kant. En daar bidt de apostel dus ook voor. Maar let op dat we hier niks vinden over ondoorzoekelijk, onnaspeurlijk. Of over wij kunnen het niet weten, wij kennen het niet kennen. Wij kunnen het niet kennen. En dat soort dingen meer. Dat vind je hier allemaal niet terug. Integendeel. Wat wij hier vinden is dat God ons deze mogelijkheden zou geven, inderdaad. En dat is niet eens nieuw hier in Efeze 3, want dat staat al in Efeze 1 feitelijk ook. Daar vinden wij ook een gebed van de apostel Paulus. Alleen die in hoofdstuk 3 is wat uitgebreider dan die in hoofdstuk 1. Dat komt omdat hij in hoofdstuk 1 aan het begin van de uiteenzetting staat. En in hoofdstuk 3 aan het eind daarvan. Maar in hoofdstuk 1 zegt de apostel in vers 16 dat hij niet ophoudt te danken voor deze Efeziërs. Gedenkende uwer in mijn gebeden, vers 17. Opdat, dat is het doel van dat gebed, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Helaas vertaald met zijn kennis. En daardoor begrijpen wij de zin ineens niet meer. Maar de gedachte is dat God ons zou geven een geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Wijsheid, hoezo wijsheid? Wel, openbaring van deze kennis aangaande Christus. Hetgeen ook vervolgens uitgelegd wordt in de volgende verse. Maar in beginsel zijn deze gebeden uit Efeze 1 en 3 dus eigenlijk gelijk. In beide bidt de apostel Paulus dat de gelovigen deze kracht Gods, deze geest Gods zouden ontvangen, opdat zij deze rijkdom van Christus, om zo te zeggen, deze kennis van Christus, deze liefde van Christus zouden ontvangen of begrijpen. Per slot, ook in vers 1 gaat het verder met voornamelijk verlichte ogen uw verstands of des harten enzovoorts. Maar het gaat wel degelijk om inzicht, om kennis namelijk enzovoorts. Daarna zeg ik dan maar dat welke nieuwtestamentische brief wij ook opslaan, wij vinden altijd uitspraken van deze strekking. En de meest bekende zijn dan die uit de Filippense brief vermoedelijk. Uit het dramatische gedeelte van Filippenzen 3, waar de apostel zegt dat het allemaal maar om één ding gaat in het leven. Namelijk, het gaat erom hem te kennen, opdat ik Christus kennen. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding enzovoort. Dat moet dan dus, hoe dan ook, mogelijk zijn. En wij zouden zelfs ten volle begrijpen, zegt Efeze 3. En Efeze 4 zegt, opdat we allen zouden komen inderdaad tot de volheid van Christus. En woorden van die strekking gaan ze nou allemaal niet aanhalen. Ik denk dat ik ze nu gewoon in herinnering roep. Het zijn redelijk bekende Bijbelse uitspraken. En ze schijnen te staan tegenover uitspraken als die van Romeinen 11... O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dat moet toch diezelfde diepte zijn als die van Efeze 3, waar we zojuist even waren. Maar daar staat, opdat gij ten volle kon het begrijpen. En hier staat, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Dat wil zeggen, wie heeft de bedoeling des Heren gekend? En anders, wie is zijn raadsman geweest? Niemand heeft hem ooit wat voorgezegd. Niemand heeft hem eerst iets gegeven, enzovoorts. Dat wil zeggen, alle dingen zijn uit hem. Alle dingen vinden hun oorsprong in God. En wat zou een mens daar nu van kunnen begrijpen, is de gedachte hier in Romeinen 11. En dat zijn de schriftgedeelten die lijnrecht met elkaar in tegenspraak zijn. En genadig genoeg, ik weet niet of ik dat zo zeggen mag of moet, maar er zijn mensen die ons proberen uit te leggen hoe dat nou zit met wat er allemaal in de Efezebrief staat. En als wij het dan niet begrijpen of het er niet mee eens zijn, dan grijpt men terug naar de Romeinenbrief en zegt, nou ja, hoe ondoorzoekelijk zijn Gods oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En dat is natuurlijk toch niet eerlijk, omdat die Efezebrief juist zegt, opdat gij ten volle kon het begrijpen. Dat moet dus op een of andere wijze mogelijk zijn. En daar gaat het maar om. Niettemin, beide soort uitspraken staan in de Bijbel en ze hebben ook rechtstreeks iets met elkaar van doen. Er is ook eigenlijk helemaal niks moeilijks aan. Maar ik kom er later wel op. Eerst wil ik u laten zien dat uitspraken als die van Romeinen 11... hier niet voor het eerst in de Bijbel staan. Hè. We vinden ze in het bijzonder terug in de Oudtestamentische Bijbelboeken. En heel in het bijzonder zelfs in de zogeheten wijsheidsliteratuur. Waarom dat zo heet, weet ik ook niet. Maar dat heet zo. En voor het gemak neemt men Job daar dan ook bij gelegenheid bij. Ja, dus ik ga even naar boek Job. Altijd goed voor enige losse uitspraken. Job hoofdstuk 37, waar staat dat het goud uit het noorden komt, in vers 22. Vind ik altijd wel aardig, maar vooruit. Daar zal ik de betekenis van, niet van noemen. En dan staat er in het laatste deel van vers 22 van Job 37. Bij God is een vreselijke majesteit. Dat wil zeggen een majesteit die men zou vrezen. En dat men God zou vrezen lijkt me toch niet zo'n moeilijke uitdrukking. Dus gaan we meteen verder. Vers 23. De Almachtige. De Almachtige dien kunnen wij niet uitvinden. Moet ik eerst maar even stoppen. Want bij uitvinden denken wij Nederlands gewoonlijk. Wij Nederlanders denken dan toch gewoonlijk aan het maken van iets volstrekt nieuws. Dat noemen wij uitvinden. Terwijl het woord uitvinden zelf die betekenis natuurlijk toch eigenlijk niet heeft, of althans niet had. Want uitvinden betekent zoveel als men vindt. Niet men maakt, men ontwikkelt, men construeert, men denkt uit. Nee, men vindt iets wat er al was. En uit wil zeggen dat men het ergens uithaalt, namelijk het was eerst bedekt. Zodat te vrezen valt dat het woord uitvinden in de loop der tijd een wat andere betekenis gekregen heeft, helaas. Maar in de Statenvertaling betekent uitvinden nog altijd het vinden van iets, het ontdekken. Lijkt me duidelijk. Dat wil zeggen, men zoekt naar iets en men ontdekt het. En het idee is dan dat het dus al bestond. Nou goed. Maar de Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Dat wil zeggen, die kunnen wij niet naspeuren. Die kunnen wij niet ontdekken. Wij weten dat hij er is. Die vreselijke majesteit, de Almachtige. Maar hoe dat is, wie dat is, dan wel wat dat is, de Godheid. Wel, dat weten wij niet. Dat geeft, dat zeg ik ook altijd, dat geeft de mens de gelegenheid om daar zijn eigen theorieën over te ontwikkelen. Of het geeft hem de gelegenheid daar meteen te stoppen en te zeggen, nou ja, ik geloof dat er zo'n God is. Als je vraagt wat daar dan onder verstaan moet worden, dan blijft men het antwoord schuldig. En bij voorkeur ook, hè, men wil er ook niks van weten, want het brengt maar problemen met zich mee. En dan kun je dit soort schriftgedeelten altijd nog gebruiken, zeggen, die kunnen wij niet uitvinden. Want die kunnen wij niet uitvinden, betekent dus precies hetzelfde als, dat kunnen wij niet naspeuren, dat kunnen wij niet onderzoeken. God is onnaspeurlijk, ondoorzoekelijk en men kan hem niet uitvinden. Met de woorden dus weer van de Statenvertaling. En want namelijk, hij is groot van kracht, staat er hier meteen achter. Heeft rechtstreeks van doen met die hoogte, breedte, diepte, lengte, hoe dat maar genoemd mag worden, dan door de apostel Paulus in Efeze 3. Hij is groot van kracht, maar is een kracht die zich aan ons voorstellingsvermogen zo zonder meer onttrekt. Dat is natuurlijk ook zo. En hier staat het. Er staat echt toch nog iets over diezelfde God vermeld, want er staat achter, hij is groot van kracht, doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. Want de gedachte is dat als er zo'n God bestaat, groot van kracht, zo'n vreselijke majesteit, dan, en dus een rechtvaardige God is dit idee, dan ziet het er voor de mens slecht uit. En eigenaardig genoeg kan de mens toch redelijk zijn gang gaan, zonder dat God daar nou meteen bij ingrijpt. Hè? Dat wil zeggen, een verdrukkende God is het niet. Weliswaar is bij hem gericht en grote gerechtigheid, maar hij verdrukt niet en laat de mens toch redelijk vrij. In ieder geval tot op heden. Niet alleen tot de dagen van Job, maar tot vandaag is dat nog steeds het geval. En daar gaat het maar om. Zoveel viel er toch nog wel van te zeggen. Daarna blader ik maar naar de echte wijsheidsliteratuur, zoals het heet. Namelijk, dan kom ik terecht in Prediker. Want Prediker is die man die ook zijn leven lang bezig was met uitvinden. Dat wil zeggen ontdekken, naspeuren, die betekenis van het woord dus. Hij zegt dat ook ter ondertekening van het boek, in hoofdstuk 12 dus. Waar hij vanaf vers 8 besluit zoals hij begon. Namelijk, Prediker 12 vers 8, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is alles ijdelheid, leegheid, heeft allemaal geen zin. En voorts, Terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde, stelde ze samen, als resultaat van die wijsheid, de weergave daarvan. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht. Dat wil zeggen, de voorgaande 12 hoofdstukken, het zijn woorden der waarheid. Dan heeft de man toch iets uitgevonden, om zo te zeggen. Hij is zijn leven lang mee bezig geweest, zegt hij, met onderzoeken, met uitvinden, met wijsheid zoeken. Het is allemaal hetzelfde natuurlijk. Maar hij zegt dat wat ik nu heb opgeschreven is in ieder geval correct. Het is de waarheid. Hij heeft dus toch wat gevonden. Dat zegt hij trouwens ook regelmatig in ditzelfde Bijbelboek. Ik keerde mij om en ik zag en ik vond enzovoorts. En dan komt het resultaat van wat hij gezien had. Het kan dus wel iets uitvinden. Tot wijsheid komen op basis van wat men ziet. Alleen moet dan vastgesteld worden dat men dan komt niet zozeer tot kennis van God, maar tot kennis van de dingen onder de zon. Dat is ook de uitdrukking uiteraard in dit boek. Maar wat boven de zon is, wat God betreft en het wezen Gods, kan de mens dat niet ontdekken. Bij zijn bestudering van de natuur ontdekt hij, laten we zeggen, ontdekt hij nog weliswaar het bestaan van God en enige fundamentele eigenschappen van God, zoals Job dat ook vaststelde. Maar daar blijft het dan ook bij. Waar het gaat om de systematische werken Gods, vindt men ze in ieder geval niet. En dat is ook wat in ditzelfde prediker, of door dezezelfde prediker gezegd wordt. Dan blader ik even terug naar hoofdstuk 3. Waar de prediker in vers 10 zegt: ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Namelijk om zich te bekommeren met het vinden van de juiste tijd om de juiste dingen te doen. Dat in elk geval. En vervolgens meer in de breedte. De mens bekommert zich met het zoeken naar, naar wijsheid in deze wereld. En in het algemeen vindt hij die niet of nauwelijks. Want lees maar verder. Van God staat: hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Dat wil zeggen dat alle dingen in de natuur schoon zijn, maar het hangt wel van het juiste tijdstip af. En dan wel, tijdstip betekent natuurlijk niet zoveel. Het gaat meer om de juiste omstandigheden. Wat hier namelijk in de voorgaande verse uiteengezet wordt, is dat alle dingen zo hun eigen gelegenheid moeten hebben. Meestal wordt het verkeerd gelezen. Het staat boven: alles heeft zijn tijd en beloop. En men denkt dat er fatalistisch alleen maar staat: nou ja, soms gebeurt er dit en soms gebeurt er dat. Dat kun je helemaal niks aan doen. Zo gaat dat. Maar dat is het niet. Wat hij namelijk uiteenzet en wat uit volgende hoofdstukken ook blijkt, is dat als men bepaalde dingen wil doen, dan kan dat het beste onder bepaalde omstandigheden. Dus op het juiste tijdstip. Heel simpel. Als je een eindje wil wandelen, moet je wachten tot het mooi weer is. Als je een boek wil lezen, moet je wachten tot het regent. Moet je toch binnen zitten, kun je net zo goed een boek gaan lezen. Zoiets, om het maar eenvoudig te houden. Ja, en verdrietig zijn is weliswaar niet prettig, maar er zijn gelegenheden waarbij het beste is dat je verdrietig bent. Nee, dit is de aardige kant. De wat minder aardige kant is deze: doodgaan is niet leuk, maar er zijn omstandigheden waarin je dat maar het beste kunt doen. Dat staat er namelijk ook zo. Dus echt, en het wordt nog een paar keer herhaald zelfs, in niet mis te verstaande termen hoor. Maar goed, het is niet zo aardig op de vroege zondagmorgen, dus ik laat het maar voor wat het is. Dus God heeft ieder ding schoongemaakt, maar het hangt een beetje van de omstandigheden af, hè. Op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. En de eeuw is het onbeperkte. Dat is wat het woord eeuw betekent. Onbeperkt. Olam. Waar komt ook ons woord eeuwig en eeuwigheid vandaan? Dat betekent onbeperkt. En niet alleen in tijd, zoals velen denken, maar ook in ruimte. Dat is trouwens volgens de fysicus toch hetzelfde, tijd en ruimte. Maar goed, daar zullen we het dan maar niet over hebben. Maar de gedachte is dat het hart van de mens en daarmee het geloof en daarmee ook het denken van de mens in principe onbeperkt is. En daar hebben velen zich al ooit eens over verbaasd. Dat inderdaad de geestelijke capaciteit, om zo te zeggen, dat wil zeggen intellectuele capaciteiten van de mens, het voorstellingsvermogen van de mens enzovoorts, eigenlijk nauwelijks grenzen kent. In bepaalde opzichten zelfs helemaal niet. En men houdt ons gewoonlijk in dat verband voor dat naar wetenschappelijke maatstaven dat wij mensen schijnen slechts 10% van onze hersenen te gebruiken. Hetgeen mij aan de ruime kant lijkt, maar daar gaat het nou niet over. Maar ik vind het alles zo'n vreemde uitspraak. Maar zo van, wij zouden veel meer kunnen. Wat dan? Is niet geheel duidelijk. Maar dat het onbegrensd is, zal ik maar zeggen. Dat het ontzettend veel ruimte biedt, dat is inderdaad waar. Een mens kan zijn leven lang blijven studeren, allemaal bijleren en het raakt nooit vol. Dat is met je computer wel anders. Toch? Waar is de tijd gebleven dat wij een 2 megahertz computer hadden? Hè? Met wel 28k geheugen of zoiets. Hè? En zo'n ding kostte dan 10.000 gulden. 17 jaar geleden, maar laat me zitten. Dat ben ik echt nog niet vergeten. Rip uit mijn lijf. Goed. Maar waar is die tijd gebleven? Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar bij de mens schijnt er daar niet werkelijk grens aan te zijn. Dat staat hier ook. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. En de ellende is, stel dat de mens zijn leven lang blijft leren, en het is nog lang niet vol bij hem enzovoorts. Hij blijft zijn leven lang leren en nadat hij dat gedaan heeft, overlijdt hij, dan is alles weg. Dat kan toch nooit de bedoeling wezen? Als er een bedoeling is, bedoel ik, dan kan dit toch nooit de bedoeling zijn. En dat is ook zo natuurlijk. Nou, men is gemaakt voor de eeuwigheid. Nou goed, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dat mag dan zo wezen. Als men het intellect van de mens vergelijkt met dat van een dier, dan heb je met deze uitdrukking meteen helemaal geen moeite meer, hoor. Over de verstandelijke vermogens van de mens. Maar er staat meteen achter, dat mag dan zo wezen. Maar ondanks dat is de mens niet in staat het dat wat God gemaakt heeft uit te vinden. Zo staat het er. Hè? Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. De mens mag dan misschien in staat zijn om bepaalde aspecten van dat werk Gods uit te vinden, te ontdekken, zoals Job het ook zei. Het is een vreselijke God, het is ook een rechtvaardig God, maar merkwaardige wijze waar hij het recht toepast, moet toch vastgesteld worden dat hij niet verdrukt. De mens gaat er niet meteen aan dood. Het zou eigenlijk wel moeten, maar het gebeurt niet. Iets van die genade en barmhartigheid Gods vinden we daar dan toch wel degelijk in terug, enzovoort. Maar hier staat, de mens is niet in staat uit te vinden het werk Gods van het begin tot het einde toe. En als dat zo is, en dat is zo, als dat zo is, vers 12, zegt de prediker, ik heb gemerkt dat er dus niets beters voor hen lieden is, voor de mens, dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat iedere mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid, want dat is een gave Gods. Want het idee dat de mens in al zijn streven de werken Gods kan uitvinden van het begin tot het einde toe, dat is dwaasheid. En wat doen onze heren wetenschappers? Zich bezighouden met de veronderstelde oorsprong van de schepping, dat is toch het werk Gods, van het begin af aan. en zich bezighouden met problemen als wanneer de zon een keer opgebrand zal zijn. Dat schijnt al snel te zijn, over een jaartje of 10 miljard geloof ik. Ik ben het juiste aantal nullen ben ik vergeten. Dan al. Dus we dienen ons ernstig zorgen te maken. Zo ken ik het trouwens nog een paar. Het schijnt steeds warmer te worden op aarde. Hebben u het gemerkt? Ik denk altijd als dat zou kunnen. Dus dan moeten we veel auto rijden om dat te bewerkstelligen, heb ik begrepen. Kyoto, ik dacht dat het een automerk was, maar dat is. Nee. Nou, laat maar zitten. Maar dat is wat is dat? Een mens kan dat niet uitvinden. Zou ook dat idee niet hebben dat hij dat kan. Een mens mag dan veel kunnen, maar dit niet. En de prediker zegt, wat de mens zou doen, is inderdaad dit. Eten en drinken en het goede genieten van zijn arbeid. Dat is namelijk wat God de mens geeft. Dat is het deel van de mens, staat er. Of zoals het hier staat, dit is een gave Gods. En dan vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Hangt rechtstreeks samen met dat woord eeuw uit vers 11 natuurlijk. Al wat God doet zal in der eeuwigheid zijn. Het zal onbeperkt zijn, betekent het eigenlijk. Niet alleen in tijd, maar ook in ruimte. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. Met andere woorden, wat God doet, dat doet hij. Kesara, sara. Zegt Doris D., maar dat kan ik niet helemaal goed volgen. Maar zoiets, hè. What will be, will be. Ja, nee, dat is fatalisme. Nee, wat God zal doen, dat zal hij doen. En de mens kan daar niks aan toedoen, al verbeelden zich vele mensen dat, en in het bijzonder ook vele gelovigen. De mens kan daar niets aan toedoen, en de mens kan er ook niets aan afdoen. God doet het gewoon. En wat de mens betreft moet ik u zeggen, maar dat even los tussendoor, wat de mens betreft, de mens kan er deel aan krijgen, aan het werk Gods. Kan erin betrokken worden, als hij wil. Maar er iets aan toedoen en afdoen, dat is er niet bij. God doet het gewoon. En de conclusie vervolgens is dat God dat doet, opdat men vrezen voor zijn aangezicht. En daar heb je dus weer de vreselijke majesteit in de hemel uit. Waar waren we ook weer? Job 37, vers 23. Dan heb je tot zover. God doet gewoon. En iets van zijn werk kunnen wij wellicht uitvinden, heet dat, ontdekken. Maar het is betrekkelijk weinig. En voor de rest zouden wij het aan hem overlaten. Hij doet het namelijk. Wij zouden ons aan hem en daarmee aan zijn werk onderwerpen. Dat is het idee. Nou goed, daarna, want ik ga gauw uit dit schriftgedeelte weg, hoe boeiend het ook is, ga ik gauw naar Prediker 8, vers 17. Waar staat: toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Niet kan ontdekken dus. Hè? Het werk dat onder de zon geschiet. Het komt van boven de zon uiteraard. Hemel. En onder de zon is een prachtige uitdrukking voor de aarde. Met daarbij de suggestie dat daarboven toch echt nog wat anders is. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welk een mens arbeidt om te zoeken. Dan vind je de activiteit van de mens in het algemeen en van de geleerden in het bijzonder. Zo gaat het met mensjes. Ze willen eerst weten waar de kindertjes vandaan komen. En daarna willen ze weten waar de hele wereld eigenlijk vandaan komt en hoe die ontstaan is. Toch? En over de wekkers hebben we het nou niet, hè? Nee, dat doen we een andere keer weer. Nou goed. Oh, waar komt er vandaan? En het schijnt dat als hij dat nou maar weet, is alles goed. En toch, hij vindt het nooit. Maar dat is waar de mens eigenlijk altijd mee bezig is. Het geheim der dingen, de oorsprong der dingen. Hoe ontstaat het? Waar komt het vandaan? Hoe kan ik dat kunstje ook doen en worden als God? Hoe kan ik het voorkomen en worden als de duivel? Nou goed. Het werk dat onder de zon geschiedt, om het welke mens arbeid zwoegt, betekent dat woord arbeiden, hè? De zware arbeid. Arbeid om te zoeken. Maar hij zal het niet uitvinden, zegt de prediker. En als iemand het kon weten, was hij het. U weet wel, Salomo. Maar hij zal het niet uitvinden. Wat hij ook doet, hij kan het niet uitvinden. Ja, indien, en dan komt hij hoor. Ja, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten. En dan staat er niet, dan liegt hij. Of dan is hij toch dwaas. Indien een wijze zei dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Nee, maar als een wijze het weet en hij heeft het niet ontdekt, uitgevonden of hoe dat maar heet, maar hoe weet hij het dan? Toch? Er is toch iets bijzonders aan de hand met zo'n zin. Indien ook een wijze zei dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. En er wordt niet ontkend dat hij het zal weten of kan weten. Er wordt ontkend dat hij het zelf zou gevonden hebben. Door zijn arbeid. Hebben jullie nog? Zodat je deze verse weliswaar kunt gebruiken zoals velen doen. Om aan te geven dat de mens het sowieso niet kan weten. Het is onbegrijpelijk, onderzoekelijk, onnaspeurlijk, onuitvindelijk. Bestaat het ook, onuitvindelijk? We hebben een nieuw woord uitgevonden. Nog een. Daar gebruikt men dit vers voor, maar aan de andere kant staat er toch iets merkwaardigs. Het laat de mogelijkheid open dat de mens toch het een en ander weet. En dat is ook wat we inderdaad gelezen hebben in het laatste vers van, of een van de laatste versen van dit Bijbelboek. Namelijk, de prediker zocht aangename woorden om uit te vinden, enzovoort. Hij heeft toch wat gevonden. Nou goed. Een beetje dus wel. Maar in het algemeen, de mens kan het niet naspeuren. Dat is wat wij lezen. De mens kan het niet uitvinden. De mens kan het niet doorzoeken. Maar waar het nou om gaat, is eenvoudig dit. Dat de mens weliswaar met zijn reageerbuisjes en zijn metertjes en hoe het allemaal maar heten mag. En lampjes en toeters en bellen. En weliswaar niet in staat is om God aan te tonen, laat staan het werk Gods. Maar daarom kan hij God wel kennen. En het mag dan zo zijn dat de wegen Gods onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk zijn. Maar daarom kan hij ze wel kennen. Dat wordt ook uitdrukkelijk gezegd. Zelfs hier in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament toch zeker wel. Als het er alleen maar om gaat om hem te kennen enzovoort. Als dat het doel van het leven van de gelovige is, zoals in zoveel brieven gezegd wordt, dan moet dat toch mogelijk zijn. Maar het punt is dat de mens dat zelf niet kan vinden. Dat lijkt me duidelijk na minstens 6000 jaar menselijke, dan wel theologische geschiedenis. Maar daarom kan een mens het wel weten, dat is heel eenvoudig. Je kunt in een doolhof terecht zijn gekomen en daar compleet in verdwalen, dus de weg niet kunnen vinden. Dit soort doolhoven zijn trouwens uit de klassieke literatuur ook inderdaad bekend. En berucht. Omdat het de mens intrigeert. Hoe vindt hij zijn weg in het leven? Het antwoord is, hij vindt de weg niet. En terwijl hij die weg zoekt, moet hij maar zien dat hij het zo aangenaam mogelijk heeft onderweg. Dat is het idee. Maar het doel zal hij nooit bereiken. Hoezo? Welk doel? Hij vindt de weg nooit. Want het leven is niet alleen een strijdtoneel of een pijpkaneel. De variant heb ik begrepen. Of een tranendal of hoe het maar allemaal heten mag. Het leven is ook een doolhof inderdaad. Ja. Maar de aardigheid is dat een doolhof helemaal zo moeilijk niet is om eruit te komen als je domweg een platte grond hebt. Toch of niet? Een kaart. Een bovenaanzicht. Mag ook. dan is het echt niet zo moeilijk. Ik bedoel, het kan wel tijdrovend zijn om uitgang of ingang of centrum of wat er maar wezen mag te vinden. Maar dan is het echt wel te doen. Met een potlood en een gummetje kom je dan een heel eind enzovoorts. En soms ben ik blij dat wij van het leven niet zo'n bovenaanzicht hebben, want er zou er weinig meer aan zijn. Aan het leven bedoel ik. He? Dus je precies weet welke weg je moet gaan. Dat is toch niet leuk meer? Want dan moet het namelijk zo. Er is alle ruimte voor eigen initiatief en voor avonturen is meteen verdwenen. He? En dat is slecht voor je cholesterolgehalte en voor je adrenaline. Nou, laat maar zitten. Dat werkt namelijk ook niet. Dat is ook geen aardigheid dan, maar het kan wel. En aan de andere kant ben ik geneigd te zeggen, aan de andere kant ben ik blij dat we zo'n bovenaanzicht hebben. Maar nou bedoel ik het een klein beetje anders. Wij hebben zo'n bovenaanzicht en we hebben al lang gezien dat welke route wij ook volgen en hoe ingewikkeld het ook lijkt, wij weten precies waar we uit zullen komen. Hebben die ook nog? En dus lopen we maar net aan. In die doolhof. Want wij hebben garantie gekregen van Gods wegen. Aangaande Gods wegen. Nou goed. Wat wij namelijk vinden, dan ga ik terug naar het schriftgedeelte waar we vandaan kwamen. Namelijk wat wij vinden in Romeinen hoofdstuk 11... is niet een uitroep van, laten we zeggen, wanhoop, dan wel aanbidding. Namelijk, de Gods wegen zijn zo ondoorzoekelijk, of onnaspeurlijk. En Gods oordelen zijn zo ondoorzoekelijk, of onnaspeurlijk, dat wij er toch geen raad mee weten. Wij zullen het nooit weten. Dat is namelijk niet wat de apostel zegt. Het is alleen de indruk die gewekt wordt wanneer men deze woorden uit de Bijbel weghaalt. U weet wel, en inlijst en aan de muur hangt. Wanneer men ze uit het verband trekt. Want ze staan in een heel bijzonder verband. Zij staan namelijk in verband met de uiteenzetting in elk geval van de voorgaande drie hoofdstukken. Ik bedoel hoofdstuk 9 tot en met 11. Waarin de apostel de meest essentiële dingen met betrekking tot tegenwoordige waarheid uiteenzet. Ik zeg het nou wat ingewikkeld, geloof ik, maar dan maar iets eenvoudiger. De problemen van onze dagen in bijbelse dan wel theologische zin, of althans problemen in verband met het werk Gods in onze dagen, zijn deze, dat wij zien dat aan de ene kant van oudsher God tot de vaderen, namelijk tot Israël, gesproken heeft door de profeten en Israël beloofd heeft over de komst van de Messias, de zoon van David enzovoort, met een onwankelbaar koninkrijk, een herstel van de troon, de vervallen hut van David en dat soort dingen meer. En wij geloven, omdat de schrift dat ook zegt, dat Jezus de Nazarener, deze Christus, deze Messias is. Maar eigenaardig genoeg, sindsdien is Israël helemaal officieel van het toneel verdwenen. En werd Jeruzalem verwoest in plaats van dat er een troon werd neergezet. Werd het woord Gods van Jeruzalem gebracht naar de heidenen. Ik wilde een plaatsnaam noemen, maar ik kon er zo gauw geen een kiezen. Evelyn Glastonbury. Of had ik gewoon Rome moeten zeggen. Dat mag ook. Ja, Oesgeest of Lunteren lijkt me niet zo gepast. Maar, in elk geval, de zaligheid is naar de heidenen gegaan. En wat komt er nou terecht van de vervulling van deze oud-testamentische profetie? Wat is de positie van ons gelovigen uit de heidenen? Wat is de positie van hen ongelovigen uit de joden? En daarna wordt het nog moeilijker. En wat is de positie van hen gelovigen uit de joden? En nog moeilijker is, wat is de positie van die joden die eigenlijk heidenen waren? Die is minder bekend. Maar laat me zitten. Dat soort problemen namelijk worden hier besproken in Romeinen 9 tot en met 11. Positie van de gemeente, positie van Israël, zelfs de positie van 2 stammen tegenover de positie van 10 stammen. Het komt echt allemaal voor. Het wordt uiteengezet enzovoort. Dat is nogal ingewikkeld. Dat heeft namelijk van doen met de wegen die God gaat. En u weet, wegen zijn er omdat er meerdere zijn. Dus het is een meervoud. Of nog anders gezegd, als er iets problematisch is aan de weg, dan wel aan de wegen, en het moet uitgelegd worden, betekent het dus dat hier of daar links of rechtsaf geslagen wordt. En soms zelfs rechtsomkeerd gemaakt wordt. Linksomkeerd kan natuurlijk ook, overigens. In sommige gevallen lijkt me dat de betere term, maar dat gebruiken wij nooit, hè. Nou goed, maar er is iets met die wegen. En het andere woord wat hier gebruikt wordt in vers 33 is het woord oordelen. En ik denk dat u langzamerhand zo'n parallelisme wel herkent. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen is 100% hetzelfde als hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk is volstrekt identiek, is hetzelfde. En oordelen en wegen is dan blijkbaar ook hetzelfde. En dat klopt precies, want het woord oordeel heeft van oorsprong de betekenis van links of rechts afslaan. Een bocht maken, een zwaai maken. Helemaal theoretisch een cirkel trekken. Het heeft namelijk iets van doen met een cirkel. Met crisis. Maar cirkel en crisis zijn ook met elkaar verwant. Een draai maken, links of rechts afslaan dus. Een bocht maken. Dat is oordelen. En eventueel ook het tegenovergestelde, namelijk dingen rechtzetten. In die betekenis kennen wij het beste. Maar in ieder geval een verandering van richting. Van krom naar recht of van recht naar krom, dat doet er nou niet toe. En de aardigheid is dat in de voorgaande Bijbelhoofdstukken uiteengezet is hoe inderdaad die zaligheid tot stand komt in onze dagen om het Joodse volk heen. Dat wil zeggen daarbuitenom. Via heidenen enzovoorts om uiteindelijk toch weer terug te keren bij Israël. Dan wel terug te keren bij het Joodse volk. Dat staat in de voorgaande versen meteen. Hier zeker in het laatste stukje van Romeinen 11. Dat is een hoofdstuk apart, een onderwerp apart bedoel ik. Ga ik nou niet op in. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. Dat de apostel zich zojuist heeft uitgesloofd. Want dat kun je rustig zo zeggen, denk ik. Voor zover ik er verstand van heb, maar hij heeft zich vermoeid, om zo te zeggen, om dat werk Gods uiteen te zetten, dat werk Gods in onze dagen. En het verschil tussen het tegenwoordige werk Gods en dat uit het verleden, en tussen het tegenwoordige werk Gods heden en dat in de toekomst. De weg die God gaat, de weg. Zoek het woord de weg maar eens op. Bijvoorbeeld in Handelingen. En u zult zien dat die term juist gebruikt wordt voor het tegenwoordige werk Gods. Sinds de opstanding van Christus en in afwachting van de wederkomst van Christus. Dat heet in de Bijbel de weg. Er is iets bijzonders aan. Zo bijzonder dat als de Joden het zouden horen en zien, zouden ze het niet geloven. Wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel gezegd. Omdat het zo'n vreemde route is. Nou goed, dat is nou juist uiteengezet en aan het eind van de uiteenzetting, nou laat ik het dan maar gewoon een keer even met eigen woorden zeggen, voor we gaan koffie drinken, nietwaar. Aan het eind van de uiteenzetting stelt de apostel Paulus simpelweg vast dat geen mens ooit op die gedachten zou zijn gekomen die in deze voorgaande 3 hoofdstukken minstens, misschien moet ik zeggen 4 voorgaande hoofdstukken, maar vooruit, uiteengezet zijn. Dat zit namelijk zo goed in elkaar en zo onverwacht bovendien ook. Maar aan de andere kant toch weer zo logisch dat de mens dat nooit had kunnen bedenken. En had dat nooit kunnen uitvinden. En ook bij onze bestudering onder de zon van dit werk Gods, zouden wij nooit, is het idee, achter het wezen daarvan gekomen zijn. Want historisch gezien is het christendom niet anders dan een wat uit de hand gelopen Joodse sekte. Dan zeg je, maar we zijn toch geen Joden? Ik zeg, nee, ik zeg Joodse secte. En ik bedoel Joods in de Bijbelse, namelijk in de religieuze betekenis van de term. Want zo is christendom ontstaan. Historici kijken er zo tegenaan. En zeker ongelovige historici. Namelijk binnen het jodendom ontstonden allerlei sekten. Zoals daar waren de Herodianen, de Essenen, de Fariseeën, de Sadduceeën. En dan had je nog die van de Jezuïten, ben ik geneigd te zeggen. Maar vooruit. Maar hoe noem je zoiets? De secte de Nazarenen noemen ze het dan, geloof ik. Toen een secte genoemd, door de Joden zelf, in de Bijbel ook trouwens. En het is een beetje uit de hand gelopen doordat nogal veel heidenen daaraan zijn toegetreden, zodat het daarna een heidens karakter gekregen heeft en het of oorspronkelijk Joodse karakter heeft verloren enzovoort. Dat is het idee. Men is wel wettisch binnen het christendom, net als het Joden dat zijn, maar toch iets minder sterk meestal. En men heeft die wetten eerst wat aangepast om ze wat makkelijker te kunnen uitvoeren. Dan wel dragen. En nou goed, zoiets. Dat is het, een uit de hand gelopen Joodse secte. En nogal wijdverspreid geworden in bepaalde volkeren. En dat is het dan. Maar als ik het zo zeg, lijkt het natuurlijk helemaal niet op wat de apostel uiteengezet heeft in Romeinen 9 tot en met 11. Daar kom je namelijk niet op. Namelijk dat God dat ongelovige Joodse volk inderdaad passeert. En de priesterlijke verantwoordelijkheid van het Joodse volk overdraagt aan een heidensvolk in het algemeen, aan heiden in het algemeen, en zelfs aan Efraïm, dan wel Jozef in het bijzonder. Dat is al een heel moeilijk aspect van het verhaal, kennelijk. Daar kom je toch niet op. Het is ook lastig te bewijzen, moet ik u zeggen. Uit de geschiedenis. Uit de Bijbel wordt het veel eenvoudiger. Uit de Bijbel. Maar dat is nou net het punt. Gods wegen zijn ondoorzoekelijk, zijn oordelen zijn onnaspeurlijk. Dat is waar, maar dat levert voor ons geen probleem op. Wij willen het toch graag weten hoe het zit met die wegen Gods. Wij kunnen het niet uitvinden, naspeuren, ontdekken of wat er maar weten mag. Dat is ook nergens voor nodig. God heeft het namelijk ons geopenbaard in zijn woord. That's all. Staat hier echt allemaal in. En daarna zegt u, ja, maar het staat er zo ingewikkeld in dat wij het niet kunnen begrijpen. Dan zeg ik, ja, dat is wellicht, misschien is dat zo. Ik kan er eigenlijk niks van zeggen. Maar de Bijbel zegt er wat over. De Bijbel zegt namelijk, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, Jacobus 1, dat hij die wijsheid van God begeerde, die in ieder milderlijk geeft en niet verwijt. Enzovoort. Jacobus zegt er alleen bij, wijsheid van keur van God ontvangen, maar geloof, dat is je eigen verantwoordelijkheid. En u weet, volgens de wijzen van deze wereld moet een mens dom zijn om te geloven. Dus kennelijk is dat laatste niet zo moeilijk. Ik ben het met die filosofie niet eens, overigens, vanzelfsprekend niet. Maar geloven kan iedereen, dat is geen enkel punt. En waar men gelooft en daarna wijsheid tekort komt, zal God die geven. En die, dat is Jacobus 1. En die twee gebeden die we zojuist onder ogen hadden in Efeze, zijn gebeden om wijsheid, om die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat is wat God ons geeft. Geest. Of laten we dan eens net doen of het tegen Pinksteren loopt in plaats van kerstfeest. Waartoe zouden wij ook alweer de Heilige Geest ontvangen? Opdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Toch? Dus toch. En waartoe zouden wij de geest ontvangen? Zelfde vraag nog een keer, ander antwoord. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2. Met andere woorden, wat de mens niet kan uitvinden, heeft God simpelweg geopenbaard in zijn woord. En als dat nog te moeilijk is, en dat ligt voor de hand, dat het wellicht te moeilijk is, ontvangen wij inderdaad die geest Gods die ons in heel de waarheid leidt. En dat is niet alleen een waarheid voor nieuwtestamentische tijd, maar het is zelfs een waarheid voor oudtestamentische tijd, want zelfs daar werd men, wanneer men geloofde, door de geest geleid, dat wil zeggen, bekrachtigd, hoe zeggen ze iets, om inderdaad het woord Gods te verstaan. Dat is altijd zo geweest en dat is in onze dagen ook zo. En wat de apostel hier in Romeinen 11 zegt, is niet, men kan het niet weten. Hij zegt, wij zouden het niet geweten hebben als God het niet had opgeschreven. Als God het niet had geopenbaard. En dat gaat altijd door zijn geest uiteraard. Door zijn geest. Met andere woorden, wij kunnen deze verse op geen enkele wijze als excuus gebruiken. En we kunnen nooit zeggen, wij kunnen het niet weten. Het punt is juist dat God ons in staat stelt om het te weten. Uitdrukkelijk. En als wij daarna zeggen, wij kunnen het niet weten, het is ondoorzoekelijk, dan ontkennen we daarmee het werk Gods, of althans het werk dat God aan en in ons wil doen. En daarna gaan we koffie drinken. Waren wij dan weer terug in Romeinen 11 en ik hoop dat zo voldoende duidelijk geworden is dat deze uitspraken over de ondoorzoekelijke oordelen en onnespeurlijke wegen Gods komen nadat die wegen en oordelen juist uiteengezet zijn in de voorgaande drie hoofdstukken. En wat de apostel hier dus vaststelt is, wij zouden er zelf niet opgekomen zijn. Maar God heeft het geopenbaard. Dat wil zeggen, wat hij uiteengezet heeft in die drie voorgaande hoofdstukken werd ook inderdaad ontleend in belangrijke mate, zo niet voor de volle 100%, aan oudtestamentische schriftplaatsen. Aan de schrift dus. God heeft het zelf bekendgemaakt. Daar gaat het om. En dus is het wel te doorzoeken, maar dan in de schrift. Hij zegt, wat ondoorzoekelijk is, zijn de oordelen en wegen Gods. Maar het woord Gods is niet ondoorzoekelijk of onnaspeurlijk. Dat woord namelijk waarin die wegen bekend zijn gemaakt. Dat is waar het om gaat. Wat wij zouden nazoeken is wel degelijk het woord Gods. U kent toch al die uitdrukking uit bijvoorbeeld Johannes 5. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen, enzovoort. Hoe komen wij tot kennis Gods? Of tot kennis van Christus? Dus door het onderzoek der schriften. En dat is wel degelijk na te speuren. God heeft het geopenbaard namelijk. Nou goed, daarna ga ik toch weer naar Efeze 3. Waar wij terecht waren even in dat gebed aan het einde van dat hoofdstuk. Dat is net zo goed aan het eind van drie hoofdstukken van leerstellige uiteenzetting. Daarna namelijk in Efeze 4 begint het zogeheten praktische gedeelte van de brief. En de functie van dit gebed in Efeze 3 is dus eigenlijk dezelfde als dat deze doxologie aan het einde van Romeinen 11. Na Romeinen 11 begint namelijk ook het zogeheten praktische gedeelte van de brief. En dat heb je hier ook. Dezelfde overgang. En hier in Efeze 3 stond dan dat God ons zou geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Vers 16 en dan vers 18. Opdat gij ten volle kondet begrijpen. Vers 19. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Kortom, die God is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden, maar ook boven al wat wij denken. Nou, dat staat net zo goed aan het eind van zo'n uiteenzetting. We mogen ook blijken uit het voorgaande, ik beperk me dan gemakshalve maar even tot dit hoofdstuk, Efeze 3. In Efeze 3 namelijk introduceert de apostel de uitdrukking bedeling der genade Gods, waarvan men gehoord zou hebben, zou moeten hebben, vers 2. En hij introduceert hier in deze, nou introduceren niet, mag ik niet zeggen, maar hij spreekt hier in vers 3 ook over deze verborgenheid. Vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, enzovoorts. Verborgenheid, vers 5, welke In andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard enzovoorts. En we worden geacht te weten dat met deze woorden de apostel in bijzonder spreekt over, dat wil zeggen gedetailleerd spreekt, over onze tegenwoordige bedeling. Bijzonderheid van het werk Gods in onze dagen door de roeping van de gemeente uit de heidenen, zoals ook in het voorgaande hoofdstuk uiteengezet is, enzovoorts. En daarna volgt in vers 8, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Heb je die? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De term onnaspeurlijke rijkdom van Christus wijst op de hoedanigheden, bijzonder de zegeningen van Christus, waaraan wij deel gekregen hebben. Het gebed in hoofdstuk 1 hier in Efeze is ook een gebed op dat wij zouden komen tot kennis van deze Christus en opdat wij zouden weten, vers 18 van hoofdstuk 1, opdat wij zouden weten welke de hoop zij van zijn roeping, die van Christus namelijk, en zouden weten welke de rijkdom zou zij der heerlijkheid van zijn erfenis, Christus erfenis namelijk. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Dat wil zeggen, de kracht van Christus. Het gaat om wie Christus is. Daar hebben wij namelijk deel aan gekregen. En in hoofdstuk 1 wordt gebeden dat wij daar kennis van zouden ontvangen. Dat we die geest der wijsheid zouden ontvangen. Die we van God zouden begeren, Jacobus 1, enzovoorts. En hier in hoofdstuk 3 vindt u precies hetzelfde idee. Paulus zegt, mij is deze genade gegeven, 3 vers 8, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is dus die rijkdom uit hoofdstuk 1 vers 18 en 19 enzovoorts. Gaat om wie Christus is en al wat wij in hem ontvangen hebben. Daar vinden we dus dezelfde uitdrukking, onnaspeurlijk. Het komt trouwens sowieso, dit woord in het Nederlands althans, Grieks weet ik niet, maar het komt in het Nederlands alleen voor in dit vers en in Romeinen 11 vers 33. Het zijn maar twee plaatsen dus het ligt voor de hand dat we de schriftgedeelte vergelijken. Maar hij spreekt over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Maar let op, hij zegt niet, men kan die rijkdom van Christus niet kennen. Hij zegt precies het tegenovergestelde. Hij zegt, ik verkondig die rijkdom van Christus. Want hoewel de mens het niet kan naspeuren en het dus onnaspeurlijke rijkdom van Christus is, is het gewoon Paulus die die rijkdom van Christus predikt. Men hoeft het niet na te speuren, men zou gewoon naar Paulus luisteren. Om het maar eenvoudig te zeggen dan. Om te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet om te verkondigen dat de rijkdom van Christus onnaspeurlijk is. Dat zegt hij toch niet? Hij zegt om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dat wat de mens niet kan uitvinden, ontdekken, naspeuren, of hoe maar heten mag, dat is wat God geopenbaard heeft, staat in de voorgaande verzen, aan zijn apostelen en profeten. En zij prediken dit ook. Stond in, waar stond het ook weer? Vers 5 was dat. Maar nu is geopenbaard aan zijn heiligen en apostelen en profeten. Het ging over verborgen dingen die geopenbaard zijn. Het ging om dingen die de mens niet kon nazoeken of naspeuren. Maar God heeft ze bekendgemaakt. In elk geval aan de profeten en aan de apostelen, voor zover dat een andere categorie is. Het zijn de profeten, ook de oud-testamentische en de apostelen, min of meer de nieuw-testamentische profeten, die deze dingen inderdaad bekendmaken. En Paulus zei, en dat is wat ik inderdaad doe. Hij zegt niet ik alleen, sommigen lezen dat helaas zo, maar hij zegt ik, onder andere dan kennelijk. Mij, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten dat zij mogen verstaan enzovoorts. Het gaat juist om dingen die bekend zijn. Begrijpt u mij goed? De uitdrukking hier uit Romein op Efeze 3 vers 8 wordt dikwijls dus omgedraaid. Dat gebeurt echt, dat verzin ik maar niet. Men draait hem om en zegt, Paulus predikt dat de rijkdom van Christus onnaspeurlijk is. Nee, dat is niet wat hij doet. Hij predikt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hij zegt niet dat men het niet kan weten. Hij zegt, men kan het wel weten, maar dan moet je wel naar me luisteren. Of naar andere apostelen, of naar de profeten in het algemeen. Hij verkondigt het namelijk. En genadig is echter, ik weet nooit zo goed hoe ik zoiets nou netjes moet zeggen, en liefst toch zo kort mogelijk, dat de uitdrukking onnaspeurlijke rijkdom, de term van Christus wordt soms zelfs gewoon weggelaten, dat de term onnaspeurlijke rijkdom, waar die gebruikt wordt buiten de Bijbel, maar ontleend is aan dit vers, juist gebruikt wordt in de tegenovergestelde betekenis. Namelijk in de betekenis van, wij kunnen het niet naspeuren, er is nog iets te raden over. Wij weten er misschien iets van, maar zo van, God heeft nooit het achterste van zijn tong laten zien. Men ontkent niet wat ik nu net allemaal gezegd heb, namelijk dat God zich openbaart in de schrift en eventueel door zijn geest in het algemeen. Maar men houdt vol dat God wel gesproken heeft, maar heeft niet alles gezegd. Men kan het ook lang volhouden, omdat natuurlijk gedurende de Bijbelse geschiedenis inderdaad dikwijls zo was dat God inderdaad niet alles zei. Je kunt namelijk aantonen, dat gebeurt hier in Efeze 3 ook, dat bepaalde zaken inderdaad verborgen werden gehouden, bijvoorbeeld in Oude Testamentische tijd. En men gaat er dan vanuit, of althans men concludeert, het gaat er niet vanuit, men concludeert dat aangezien sprake is van onnaspeurlijke rijkdom van Christus, ook in onze dagen God nog niet alles gezegd heeft. Waarna dus de volgende vraag is, wat heeft hij dan nog niet gezegd? En dan is het antwoord, ja dat weten we niet, want hij heeft het niet gezegd. Er is dus nog een geheim. Maar kijk, wat God niet gezegd heeft, heet rijkdom van Christus. Toch? Het was de rijkdom van Christus die kennelijk niet na te speuren is. Wat heeft God dan nog niet gezegd in verband met rijkdom van Christus? En de volgende filosofie is dan, de rijkdom van Christus bestaat toch in het algemeen uit zijn liefde. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk, in dat gebed. Toch? Welke zij de breedte, lengte en diepte van de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Enzovoorts. En God is machtig veel meer te doen boven al wat wij bidden of denken. Dat wil zeggen, die onnaspeurlijke rijkdom heeft dus van doen met wat God nog meer zal doen, maar wat wij nog niet weten, is dan de filosofie. En spreekt over de toepassing of uitwerking van de liefde van Christus, maar dan een die nog niet geopenbaard is. En wat volgt daar dus uit? Wat dient deze theorie dus voor? Heel gemakkelijk hoor. Hè? Nee, deze theorie dient tot onderbouwing van een leer van alverzoening. Dat staat namelijk weliswaar niet in de Bijbel, die alverzoening. Maar dat staat in de Bijbel dat het niet in de Bijbel staat, is dan de redenering. Namelijk, het is immers onnaspeurlijk. Maar er staat toch dat die rijkdom van Christus groter is dan wij kunnen naspeuren. Groter is dan wij weten. Zodat niet alleen de gelovigen, maar uiteindelijk iedereen wel behouden zal worden. Maar God wil dat nog niet op voorhand zeggen. Maar wij hebben het vermoedelijk al door. Met andere woorden, het is niet na te speuren, maar wij hebben het toch al nagespeurd. En wat ik nu ga zeggen, mag ik ook niet zeggen. Maar daar komt voor een belangrijke mate ook de arrogantie vandaan. Sorry, ik bedoel niemand persoonlijk, maar dat is een algemeen bekend gegeven overigens hoor. Daar komt de arrogantie vandaan die gepaard gaat met de leer van alverzoening dikwijls. Namelijk, staat weliswaar niet in de Bijbel, het is weliswaar niet na te speuren, maar het zou ons verbazen als wij het niet al gevonden hadden. En als wij daarna zeggen, maar dat geloven wij niet, dan zeggen zij weer, ja, zover zijn jullie nog niet. Dat is de vaste uitdrukking, sorry, dat is de vaste uitdrukking. Zover zijn jullie nog niet. Of sommigen zeggen zelfs, ja, dat geloven jullie ook wel, maar je wilt het niet zeggen. Je durft het in het publiek niet te zeggen. Zo van, jullie zijn wel zover, maar jullie zijn niet zo moedig als wij. En dat soort dingen meer. Er komt dezelfde arrogantie, of je dat nou wil of niet, dat is de consequentie ervan. Dat vloeit er automatisch uit voort. Diezelfde arrogantie. En als je zegt, maar het staat niet in de Bijbel, zeg maar nee, dat is waar. En zo gaat dat onder deze term, waarbij ik er maar op wijs dat de afkorting UR ook in Nederland gebruikt wordt door een gemeente, dan wel gemeenten, die inderdaad de leer van alverzoening verkondigen. UR, nee OR is het dan, hè? Sorry. OR, in Engeland namelijk is het UR. Unsearchable Riches of Christ. En in Nederland OR, onnaspeurlijke rijkdom. Dat is gewoon overgenomen. En voor de goede orde, ik heb ongeveer, ik denk 1,5 tot 2 meter ingebonden exemplaren. Zo'n zulke kleine boek, dingen, tijdschrift. Maar 1,5 tot 2 meter ingebonden exemplaren, jaargangen namelijk, van een Engels tijdschrift, Unsearchable Riches. Of Christ heet het niet eens, geloof ik, als ik me goed herinner. Die Unsearchable Riches, dus een tijdschrift van een Engelse, laten we zeggen, alverzonders, klinkt zo raar, maar vooruit. En dat ik het zeg is om te demonstreren hoe bekend de uitdrukking dus is in die kring. Wat men eronder verstaat. Zo van, we weten het niet, staat niet in de Bijbel, maar wij hebben het sterke vermoeden dat. Het is een soort geheime leer die onder de toonbank door, en soms hier en daar over de toonbank, de kansel dus in de praktijk, verkondigd wordt. Op basis, dat wil zeggen, men houdt dat standpunt vast op basis van, nou niet op basis van, maar gebruikmakend van deze uitdrukkingen hier in de Bijbel. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordeel. God heeft nog veel meer in petto. God heeft nog veel meer te openbaren. Dat was altijd al zo en dat is nu nog zo. Maar wij hebben het sterke vermoeden dat het dit is. Het wordt dan vervolgens onderbouwd met andere uitspraken. Maar u ziet dat het daar inderdaad niet over gaat. Integendeel, wat namelijk, al laat ik het anders zeggen, dat woord onnaspeurlijk in verband met Christus enzovoort. Het hele woord komt 2 keer voor het Nieuwe Testament en in beide gevallen na een uitgebreide uiteenzetting met betrekking tot de tegenwoordige positie van de gemeente. En eventueel met betrekking tot de tegenwoordige positie van de gemeente ten koste van de positie van Israël, dan wel het Joodse volk. Daar gaat het over, die omweg. En die blijkt niet na te speuren te zijn, maar God heeft het geopenbaard. En dat is wat Paulus zegt, dat is wat ik verkondig, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En daarmee geef ik verlichting, want zo staat het, hè? Verspreid licht. En door de gemeente zou bekendgemaakt worden, enzovoorts. Ik bedoel, dat is niet geheim. Het is integendeel juist wat geopenbaard is. En daarna, want ik moet eigenlijk zo wat ophouden, daarna blader ik toch nog even terug. En nu naar 1 Korinthe, hoofdstuk 2... waar het eveneens gaat om de wijsheid Gods en om verborgenheid. Dat wil zeggen, wijsheid Gods die verborgen was. Het had uit Prediker gehaald kunnen zijn, zo'n uitdrukking. Maar het komt net zo goed uit Efeze 3, waar we zojuist vandaan kwamen. Dan wel Romeinen 11. Maar nu dan 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt, vanaf vers 6... en ik doe net alsof u het hoofdstuk kent, hè, want ik kan het niet allemaal te gedetailleerd gaan uitleggen, toch? En er staat dus, vers 6 van 1 Korinthe 2, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Onder de volwassenen betekent het woord gewoon. Wij spreken wijsheid echter niet van deze wereld, niet menselijke wijsheid die de mens heeft uitgevonden. Want de mens kan het niet uitvinden. Nog der oversten deze wereld, enzovoort. Vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Hoezo? Wel, wijsheid Gods die bedekt was. En daarom kan de mens het niet uitvinden. God hield het weg, hield het terug. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Een verborgenheid of wijsheid die niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Vers 8, staat ik bij, waarom niet, maar dat doet er nou niet toe. En dan vers 9, aangehaald uit Jesaja. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien. En het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Kortom, dat wat de mens niet kon uitvinden. Wat zelfs de wijze niet kon uitvinden, met dank aan Prediker. Wel, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Vers 10, vervolgens. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En ik zal nooit vergeten hoe ik in een bekend evangelisch tijdschrift, waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het het zoeklicht was, dat daarin een vraag gesteld werd die inderdaad gewoonlijk tot problemen leidt, tot oneenigheid. Ik weet nou niet meer welke vraag het was. Maar degene die de vraag moest beantwoorden, wiens naam ik niet zo. Ja, maar degene die vraag, dat weet ik ook eigenlijk niet meer helemaal zeker wie het was. Maar degene die vraag moest beantwoorden, die gaf een uiteenzetting naar aanleiding van de vraag, maar een onduidelijke uiteenzetting. Er werd een en ander in het midden gelaten. Kon zust, kon zo. En hij besloot het antwoord met: maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, en het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Punt. Met andere woorden, er zijn nou eenmaal dingen die wij niet kunnen weten. Of op ze in ieder geval niet met zekerheid kunnen zeggen. Dat was het excuus om geen duidelijk antwoord te kunnen geven. Maar dat is natuurlijk volstrekt oneerlijk om daar dit vers voor te gebruiken. Want er staat meteen achter, doch God heeft het ons geopenbaard. Want inderdaad, het gaat er niet om of het in ons hart opklimt, of wij het kunnen bedenken of uitvinden. Het gaat erom dat God het ons gezegd heeft. Dan hebben we het niet zelf uitgevonden, dan hebben we het van God ontvangen. En de schrift zegt gewoon, God heeft het ons geopenbaard. En daarna staat er ook, vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En hoewel ik de tekstverwijzing mis in mijn Bijbel, zal er een bij moeten staan naar Johannes 15 of zo, of is het inmiddels 16, dat weet ik niet meer, waar staat over die geest die wij zouden ontvangen, die zou ons in heel de waarheid leiden. Heel de waarheid namelijk. En dat is wat hier feitelijk ook staat. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest die wij hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat wil zeggen, zo onnaspeurlijk is het nou ook weer niet. Het is alleen onnaspeurlijk in de zin van dat de natuurkundige, om zo te zeggen, of zoals hij hier in 1 Korinthe 1 genoemd wordt, de onderzoeker deze eeuw, dat is de natuurkundige. Hoofdstuk 1 vers 20 is dat. Die onderzoeker deze eeuw kan het inderdaad niet uitvinden. Want het is ondoorzoekelijk. Maar de aardigheid is dat wij als gelovigen het anders doen. Wat namelijk de wetenschapper niet kan vinden, ontvangen wij gewoon uit het woord Gods. Wij laten het ons gewoon vertellen. Wij hoeven het niet uit te zoeken. En voor zover wij iets onderzoeken, zijn het niet de wegen of oordelen Gods, maar de schriften. Toch? Onderzoek de schriften. En als u daarna zegt, maar dat is toch hetzelfde, zeg ik, nou, het resultaat is hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Wij bestuderen niet de verschijnselen in de wereld, wij onderzoeken het woord Gods. En komen daardoor tot kennis van de verschijnselen in de wereld. Dat is waar. Nou ja, In de loop van de geschiedenis. Ik bedoel, wij leren het een en ander over de wereld als zodanig en vooral de geschiedenis daarvan. Wij noemen dat bij voorkeur trouwens de heilsgeschiedenis, omdat we weten dat het moet leiden tot heil der wereld, enzovoorts. Maar dat is waar het om gaat. Wij leren dat niet uit de bestudering van de natuur, ook niet uit bestudering van de menselijke geschiedenis. Menselijke historie, niet menselijke historie, nog natuurlijke historie, want zo heette het vroeger. Wij leren het gewoon uit de schrift. God heeft het geopenbaard. En dat is het dan. Als u daarna zegt, maar het blijft toch waar dat wij bepaalde dingen van God niet kunnen begrijpen, dan zeg ik, nee, dat niet. Maar daar ging het ook niet over. Het gaat om zijn oordelen en zijn wegen. Het gaat om de weg die hij gaat, de wegen die hij gaat, de wijze waarop hij handelt. Of anders gezegd, het gaat erom waar hij vandaan komt en waar hij naartoe wil. En langs welke route of routes hij tot het doel komt. Dat wij daarmee inzicht krijgen of komen tot kennis van het wezen Gods lijkt mij een duidelijke zaak. Het lijkt mij net zo duidelijke zaak dat wij nooit komen tot een volledige kennis van het wezen Gods. Maar ja, wij komen ook niet tot volledige kennis van onze echtgenoot of echtgenoten. En zeker niet tot volledige kennis van onze buurman of buurvrouw. Laat ons dat niet ontmoedigen. We blijven gewoon ons best doen om het toch te kennen. Nou, in ieder geval, Isaac kende zijn huisvrouw, dus dat schoot er wel lekker op. Of was het Abraham? Nou, weet ik. Ik word altijd gecorrigeerd als ik die uitdrukking gebruik. Zo van, dat staat er niet, of het staat er wel, maar het ging over iemand anders. Dus ik... Maar ja, ik bemoei me nooit met andermans huwelijk, hè? Dat weet u, hè. Ach, God. Maar mag dan zo zijn dat wij God niet volledig kunnen kennen. Dat is waar. Zegt de schrift ook. De Bijbel spreekt over God die een ontoegankelijk licht bewoont. De onzienlijke God. Staat in Timotheus, dus dat scheelt weer. Dat blijft zo. En er staat ook, niemand heeft ooit God gezien. Dat blijft ook zo. Maar het neemt niet weg dat God zich uitdrukt in het uitgedrukte beeld van zijn wezen, populair gezegd, dat is gewoon de Heer Jezus Christus. En die zouden wij leren kennen. Daar blijft altijd wat achter, dat is waar. Maar de wegen en oordelen Gods komen tot uitdrukking in de weg, dan wel de wegen van Christus. In elk geval. En die leren wij kennen uit de schriften. En uit de schriften komen we tot kennis van God. En uit de schriften ook komen wij tot kennis ook van deze waarheid. Dat inderdaad degene die niet gelooft in het oordeel zal komen en verderven. Verderven. Perish in het Engels. Dat is niet de parochie. Ik kan niet goed Engels uitspreken. Dat is niet de parochie, maar het is verderven. Perish. Nou goed, in elk geval, dat is verderf. Dat is wat de ongelovige inderdaad wacht. En heel het idee dat zo iemand alsnog zal behouden worden, is een volstrekt onbijbelse gedachte, waartoe de schrift trouwens ook helemaal de ruimte niet voor geeft. Soms wekt men die indruk, maar dat is helemaal niet waar. Want er zijn legio uitspraken, zwart op wit in de schrift, die zonder meer vaststellen dat dat niet het geval is en zelfs ook niet het geval kan zijn. Leven is alleen door geloof en dat geloof zou er moeten zijn terwijl wij nog zijn. Terwijl wij nog hier zijn, op aarde namelijk, is de gedachte. Want voor de rest van de wereld, de hele oude schepping geldt, God zal hem wegdoen. En voor zover een nieuwe schepping tot stand komt, is het uitsluitend uit geloof. Op wat voor wijze dan verder ook. Maar het idee dat we de Bijbel niet kunnen begrijpen, want dat is wat dikwijls mee overgedragen wordt met dit soort uitspraken uit Prediker of uit Romeinen 11 of dat was het Efeze 3. Dat is een volstrekt onbijbels idee. Het is andersom. Voor zover wij God zouden kennen, zouden wij hem kennen door zijn woord. Want heel de schrift is van God ingegeven. Is nuttig tot onderwijzing en wat ik maar wezen mag. Opdat de mens Gods volmaakt zij. En Efeze 3 zei, we hebben nodig die geest Gods om te komen tot, om vervuld te worden tot al de volheid Gods. Dat is bijna hetzelfde. En in beide gevallen gaat het om de werking van het woord Gods en de werking van de geest Gods in de gelovigen. Op dat is er komen tot kennis in elk geval van de wegen en oordelen Gods. Maar zelfs tot kennis van de Heer Jezus Christus, die de uitdrukking is van het wezen Gods. Zullen wij danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze morgen bij elkaar mochten komen en uw woord mochten openen. En we danken u dat uw woord, de opening van uw woord, inderdaad licht geeft en licht verspreidt. Wij danken u dat we ook onze harten mogen openen voor dat woord. Opdat wij daardoor mogen komen tot kennis van u. Wij danken u dat u van den beginnen gesproken hebt. Dat u altijd uzelf hebt geopenbaard door te spreken tot deze wereld in het algemeen, tot de mens. En bijzonder ook door de profeten. Dat u uw woord hebt ook vast willen leggen in geschrift. En dat het ook in deze vorm tot ons is gekomen. Wij danken u dan dat waar wij u niet konden kennen en in elk geval uw wegen en oordelen niet konden kennen of uitvinden of onderzoeken, dat u die hebt geopenbaard in uw woord en door uw geest. En dat ook inderdaad door datzelfde woord en door diezelfde geest wij mogen komen tot kennis van u. We danken u daarom dat u zich aan ons hebt voorgesteld in de persoon van de Heer Jezus Christus. De persoon van onze heiland, onze verlosser, onze zaligmaker. Degene die ons hoofd en onze hoge priester geworden is. Degene die de opstanding is en het leven. Degene in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Degene van wie uw woord zegt dat in hem het leven is.